Nooit van gehoord? Amos, en dan gaan we naar hoofdstuk 9. En dan gaan we naar vers 11. Het zijn de woorden die de Heere spreekt tot de profeet Amos. En in vers 11 dan staat: te dien dagen zal ik de vervallen hut van David weder oprichten. Amos 9. Ten dien dagen zal ik de vervallen hut van David weder oprichten. Ik zal haar scheuren dichten en wat daarvan is ingestort overeind zetten. Ik zal haar herbouwen als in de dagen van ouds, opdat zij beërven de rest van Edom en van al de volken over wie mijn naam is uitgeroepen, luidt het woord des Heeren. Die dit doet. Vers 13 zegt: zie, de dagen komen, luidt het woord des Heeren, dat de ploeger zich aansluit bij de maaier en de druiventreder bij hem die het zaad strooit. Dan zullen de bergen druipen van jonge wijn en al de heuvelen daarvan overvloeien. Ik zal een keer brengen in het lot van mijn volk Israël. Verwoeste steden zullen zij herbouwen en bewonen. Wijngaarden zullen zij planten en de wijn ervan drinken. Boomgaarden zullen zij aanleggen en de vrucht daarvan eten. Dan zal ik hen planten in hun grond. En zij zullen niet meer worden uitgerukt uit de grond die ik hun gegeven heb, zegt de Heere uw God. Laten we de Heere vragen om een zegen. Hemelse Vader, dank u wel voor uw woord, Heere. Dank u dat u een grote en een machtige God bent, Heere. Dat wij vandaag mogen stilstaan bij de woorden die u, Heer, persoonlijk gesproken hebt, Heere. Om te laten weten wie u bent. Om u te leren kennen. Ik bid en vraag u deze middag, neem het van ieder van ons over, Heere. Ga er langs, Heere. Spreek tot onze harten. Want ik belij, Heere, dat ik u nodig heb en met mij allen die vandaag hier vergaderd zijn. Kom, o Heere, tot uw doel. Heer, neem het over. Onderwijs ons in Jezus' naam. Amen. Dat zijn prachtige woorden die de Heere eigenlijk aan de Amos meegeeft. En dat zijn woorden waarbij je bemoedigd kan worden. Als je het woord van God tot je neemt, het woord van God kan je bemoedigen, is in staat om te bemoedigen. Als je jezelf openstelt voor het woord van God, dan wil hij jou ook bemoedigen. En God is het die zijn woorden spreekt tot zijn volk. En we gaan het hier hebben over hoofdstuk 9, Amos, waar dit over gaat. En als je dit, wat we toch gelezen hebben, tot je neemt, dan word je eigenlijk alleen maar blij van. Maar ik moet zeggen, als je het boek Amos leest, word je niet blij. Dan is dit eigenlijk Gods aanbeveling, Gods bemoediging. Dan is dit God hulp naar jou en naar mij toe. Als je kijkt waar het hier eigenlijk over gaat, dan zegt de Bijbel in vers 11: te dien dagen zal ik de vervallen hut van David weder oprichten. Nou, dat is nogal wat. Als de Bijbel dat zegt. Waarom spreekt de Bijbel over een hut? Dat is iets wat jij en ik ons mogen aantrekken. Want ditzelfde dit gaat hier over Israël, zijn volk. Maar hetzelfde zou je ook kunnen toepassen in je eigen leven. Als de Bijbel spreekt over een hut, dan betekent het dat het in waarde compleet nihil geworden is. Dan betekent het dat de mensen die voor zouden moeten zorgen, dat die in gebreken gebleven zijn. En daar spreekt de Heer hier over. Als je kijkt hier naar dit, dan spreekt de Heer over iets wat een huis zou moeten zijn. De kerk is Gods huis. De kerk is niet Gods hut. Dus dat brengt dat hele woord in een ander licht. Dat betekent dat hier dingen gebeurd zijn, waarvan de Heer zelf zegt dat hij dit gaat doen. Maar als je hier voorleest en je leest wat de Heer zegt wat hij gaat doen, dan is dat niet zo fraai. Dan is dat helemaal niet. Maar de Heer zegt namelijk, ook al zouden ze denken te ontkomen, het gaat ze niet lukken. Want overal zal ik ze vinden. En dan spreekt hij niet over vreemden, maar hij spreekt over zijn volk. Zijn volk die eigenlijk voor die tempel, voor het zingen en wat. Als wij aanbidden, Heer, bouw uw troon. Waar moet de Heer zijn troon bouwen? Waar denk je dat de Heer zijn troon zou moeten bouwen? Hier, in ons hart. En als dit in ons hart geen tempel meer is, dan zegt de Heer, het is een hut. En dan zegt de Heer, het ziet er zodanig uit dat er scheuren zijn in die hut. Dat betekent dat die hut helemaal geen waarde heeft. En daarom is de Heer woest op zijn volk. En de Heer zegt, ik zal overal waar ze, ik zal afrekenen met ze. Want ze doen niet wat ik wil. Maar de Heer zegt, ik zal ze niet allemaal treffen. Ik zal maar een klein groepje overlaten. En met die groep, zegt de Heer, dan ga ik weer bouwen. Als ik zoiets lees, en deze tekst die ken ik natuurlijk, dan maakt het dat ik daar mezelf daarvoor terugtrek en Gods aangezicht ga zoeken. En de Heere gaat bidden en vragen, Heere, als dit het woord is voor mij, dan betekent het, Heere, dat ik afgedwaald ben. Dan heb ik u nodig. Dan heb ik u nodig weer in mijn leven. Want ik merk dat ik in mijn eigen leven het zelf niet kan. Ik heb de Heere nodig. Ik heb de Heere nodig om die tempel te bouwen. Ik heb hem elke dag nodig. Ik moet ze aangezicht zoeken, ik moet hem bidden en vragen om me te helpen. Het ziet er voor de Heer, de situatie op dat moment is niet goed. En als je kijkt naar de tijd waarin, zeg maar, Amos leefde, dan zie je dat eigenlijk er eigenlijk geen verschil was meer tussen Israël en de heidenen. Er was geen verschil meer. Want Israël deed het exact hetzelfde wat die heidenen ook deden. En dat kan natuurlijk niet. Als de Heer ons verkozen heeft. Dat is natuurlijk een situatie die niet kan. En daarom is de Heer echt woest. Vertorend is hij. Maar hij zal er wel voor zorgen. Dat er wel een overblijfsel is. Door de komst van Christus. En dat overblijfsel, ja, dat was op dat moment als een hut in de wijngaard. Het was zoals een nachthutje, kan je zeggen. En het ging niet goed. En er is iemand die een prachtige psalm geschreven heeft. En die ook uitdrukt wat de Heer gedaan heeft. En dit is iets wat de Heer daadwerkelijk ook gedaan heeft. En dat is iets waarbij wij toch wel een andere blik op God en zijn koninkrijk gaan krijgen. We gaan even naar Psalm 80. Psalm 80. En dan gaan we, nou, laten we gewoon vanaf begin beginnen. En dan zie je hier zo dan, dat we te maken hebben met, zegt de Bijbel, Asaf. Dat is een man die heel veel psalmen geschreven heeft. En dit is wat hij schrijft met dit allemaal in gedachten. Dan schrijft hij in vers 2, herders Israël, neem ter oren, gij die Jozef leidt als schapen, gij die op de sjerp troont, verschijn in lichtglans. Wek uw sterkte op voor Efraïm, Benjamin en Manasse. En kom tot onze verlossing. O God, herstel ons. Doe uw aangezicht lichten. Opdat wij verlost worden. Hé, dat geeft al iets aan. Dat betekent dat het volk niet verlost is op dat moment. En hoe komt dat? Vanwege hun eigen zondige daden. Zijn ze terechtgekomen onder de macht van de tegenstander. Die ze gebonden heeft. En daarom bidt Asaf, verlos ons. Dit is een situatie die je niet blij mee zou moeten zijn. Maar de Heer heeft het wel toegepast. O, verlos ons, zodat wij verlost worden, Heer. En dan gaat hij in vers 5 verder en dan zegt hij, Heere God der Heerscharen, hoe lang brandt uw toren tegen het gebed van uw volk? Gij hebt hen tranenbrood doen eten en tranen doen drinken in overvloed. Gij hebt ons tot een twistappel voor onze naburen gesteld. En onze vijanden bespotten ons. O God der Heerscharen, herstel ons. Doe uw aangezicht lichten, opdat wij verlost worden. In vers 9, dan staat daar toch iets prachtigs. Dan staat er, gij hebt een wijnstok uit Egypte uitgegraven. Gij hebt volken verdreven en hem geplant. Gij hebt de grond voor hem toebereid, zodat hij wortelen schoot en het land vulde. Als de Bijbel het heeft over een wijnstok, waar spreekt de Bijbel dan over? Dan spreekt de Bijbel over Israël. Israël in slavernij. Israël in Egypte. Israël die geen visie meer had. Die was visieloos, want die waren gewoon in slavernij. Ze moesten gewoon doen wat ze moesten doen. En dan zegt de Bijbel dat God daar die wijnstok heeft uitgegraven. En God heeft hem gebracht op zijn eigen grond. Maar voordat hij daar kwam, heeft God ervoor gezorgd dat er volkeren werden uitgedreven om hem daar op die plek te brengen. Hij heeft er alles voor over gehad om zijn wijnstok op de juiste plek te brengen. De Heer is toch een groot en een machtige God. Hij die bereid was om dat te doen. Die wijnstok heeft hij uitgegraven. Hij heeft het gebracht naar een andere plaats. En hij zegt, daar is die wijnstok gaan groeien. Vers 11 zegt hij, bergen waren met zijn schaduw bedekt. Die wijnstok had zoveel schaduw dat er bergen mee bedekt werden. En ceders, Gods met zijn twijgen. Vers 12 zegt, hij breidde hun takken uit tot een zee. Tot aan de zee. Zijn de scheuten tot aan de rivier. Vers 13 zegt, hier zie je wat Asaf doet. Asaf gaat nu tot de Heere. Hij heeft de Heere al meegegeven, red ons Heere. En dan gaat hij in vers 13, dan vraagt die Heere, waarom hebt gij zijn muren doorbroken? Ik vind het altijd prettig om te spreken over de duivel die ons aanvalt en dat wij geen schijn van kans hebben. Het is ook mooi om een tegenstander te hebben waar je eigenlijk je ongenoegen kan uiten, waar je eigenlijk alles kan focussen. Maar hier staat iets anders. God heeft die muren verbroken. Hij zelf heeft ze verbroken. Dat leert ons iets over het hart van God. Ondanks we spreken over een zachtmoedige, barmhartige God, een liefdevolle God, die alle dingen bereid is om te doen voor ons. Die zelfs zijn enig geboren zoon gegeven heeft. Die lezen we hier dat hij de muren heeft doorbroken. Waarom? Enkel en alleen maar omdat het volk van God niet deed wat ze zouden moeten doen. Die tempel rein houden. Die tempel houden zodat hij kon wonen in die tempel. Wanneer er in mijn leven dingen gebeuren die niet goed zijn, wanneer ik me irriteer aan dingen, en dat gebeurt, dan moet ik Gods aangezicht zoeken. Want als ik mezelf laat gaan, kom ik op het gebied, of in het gebied, van de tegenstander. En hij gaat me helpen. Dan gaat hij me vertellen. Neem de telefoon, scheld ze uit. Doe dat, sla wie je tegenkomt. Wat je doet met... Maak ze kapot, gaat die tegenstander zeggen. Dan ga ik het misschien ook doen, als ik niet nadenk. Maar wanneer ik Gods uitverkorene ben, dan ga ik op mijn knieën, dan zeg ik, Heere, vergeef het hen. Ze weten niet wat ze doen. Dat is wat Jezus deed. Vergeef het hen, want ze weten niet wat ze doen. En dan ben ik eigenlijk een vertegenwoordiger. Vorige week hebben we het gehad over vertegenwoordiger. Dan ben ik een vertegenwoordiger van het Koninkrijk van God. Maar hier deed Israël dat niet. Israël deed zijn eigen dingen. Volgende week kunnen we ook nog bidden daarvoor. Dat is niet zo erg. Laat maar gaan. Totdat het de Heer te veel werd. En de Heer heeft gezegd van, ik maak hier een eind aan. Ik zorg ervoor dat er maar een klein clubje overblijft. Een klein hutje overblijft. En dan ga ik het weer oprichten. Luister, we onderschatten het, maar God is in staat om dit wel te doen. Hij heeft het wel gedaan in Israël. Hij heeft het gedaan omdat zijn volk weerspannig was. Daarom is rebellie is niet iets uit het koninkrijk van God. Rebellie komt uit het koninkrijk van de duivel. Daar komt rebellie voor. En als we niet uitkijken, denken we dat het allemaal is toegestaan. Dan kunnen we dingen doen die we niet behoren te doen. Als ik alleen maar denk... Dat ik weet niet waarom ik gisteravond ben gaan zitten, want vorige week heb ik het gemist. En dat ik even heb gekeken naar een programma op de televisie over ondergrondse sporen. Ken je dat? En dan kom ik erachter, als je dat gevolgd hebt. Hoe zwaar die mensen het gehad hebben. Hoe in slavernij ze gezeten hebben. Hoe moeilijk ze het gehad hebben. Hoe hun leven niet gelijk is aan dat van een blanke, donkere mensen in Amerika. En dan zie ik de weg die ze gegaan zijn. Verschrikkelijke weg. En dan zie je, dan komen ze na een aantal afleveringen. Zag ik gisteren, filmen ze. Dan kom je daar in een club. Ik weet niet hoe ik het moet noemen. Een samenkomst misschien. En dan zie ik. Hoe ver mensen gekomen zijn. Dan zie ik mannen zich daar gedragen. Ik weet niet als ik moet zeggen vrouwen. En het erge ervan is, ze zijn er nog trots op. Ze zijn er trots op. En dan denk ik van... Wat heeft dan verlossing voor hun betekend? Als je zo ver weer terugzakt. Dat je trouwt met iemand. Maar je weet niet wat die persoon was. Want je leert die persoon kennen via dates en zo. Misschien is die persoon het gelijk als jou. Het zou ook wel kunnen. Dan zou het leuk zijn. Maar in dit geval was die persoon net even iets anders. Maar gewoon verschrikkelijk. En dan zie ik ze daar opvoeringen. En toen dacht ik van, moet ik het nou uitdoen of moet ik ermee stoppen? Want dit is niet meer normaal. Maar als je de tegenstander de gelegenheid geeft, brengt hij je
op het niveau waarbij je eigenlijk niet eens meer weet wie je bent. En daarom spreken we vandaag over trans. Ik weet niet, ik kan die namen niet uitroepen. Ik weet niet wat voor genders je nog meer gaat krijgen. Maar het ziet er niet goed uit zo. En dan denk ik van, hoe kan het dat je verlost bent en dat je hier weer in terechtkomt? Dat zou niet moeten kunnen. En dan zie ik dat het erger en erger en erger gaat worden. En nu in deze wereld, ik denk dat het daar geboren is, maar in deze wereld hier ziet het er zo slecht uit. En dan zie ik vorige week iemand op de televisie die zichzelf veranderd heeft in een vrouw, maar er spijt van gekregen heeft en zichzelf weer terug heeft laten omvormen. Ik wil niet weten, ik hoef die persoon niet naakt te zien, want dat gaat me alleen maar in de war brengen. Hoe ver kan je raken als je de Heer loslaat? Hoe ver kan je raken? En hier zie je dat Asaf zegt, u hebt een wijnstok uitgegraven. Die zag het niet goed uit daar zo. Maar u hebt dat uitgegraven en u hebt dat gebracht naar een plek, een eigen plek. En dan zegt hij dat het begon te floreren. Bergen konden in zijn schaduw blijven. Dat is wat de Heer wil doen in ons leven. Dat er anderen die de Heer niet kennen, kunnen in onze schaduw kunnen blijven. Want wij zijn de vertegenwoordigers van de Heer. Maar dan moeten we wel de vertegenwoordigers zijn. Dan moeten we het wel zijn in handel, in alles wat we doen. In spreken, in daden, in alle dingen moeten we het doen. Dan behoren we echt als ambassadeurs van de Heer in de wereld rond te gaan. En daarom is de Heer, heeft dit volk heeft hij op een dusdanige manier ook getroffen. Hij heeft zijn ballingschap gestuurd. Hij heeft anderen, zodanig heeft hij ze overgelaten dat ze omkwamen. Maar hij zei wel, niet allemaal. Een klein groepje, een klein overblijfsel, dat zal ik houden. Waarom? Omdat ik weer wil herbouwen. Ik ga de gevallen hut van David ga ik weer herbouwen. En dan is mijn vraag vandaag. Ben je bereid, persoonlijk, dat is een persoonlijke vraag. Ben je bereid dat de Heer bouwt aan die tempel of die hut? Wat je nu, dat kan je voor jezelf invullen. Tot hoever ben ik? Ben ik inmiddels een hut geworden of ben ik nog steeds die tempel van God? Ben je bereid dat de Heer daaraan gaat bouwen? Maar daar gaat het over. En als we denken dat we het in eigen kracht doen, dan kan ik je hierbij teleurstellen. Want de Bijbel is heel duidelijk daarover. Indien de Heer het huis niet bouwt, te vergeefs. Je kan het hardste hout nemen, te vergeefs. Je kan de grootste betonnen balen nemen, te vergeefs. Indien de Heer het huis niet bouwt, te vergeefs bouwen de bouwlieden. Dus dat betekent dat ik niet mijn eigen weg moet gaan, maar dat ik dingen bij de Heer moet zoeken. Dat ik hem moet omarmen, dat ik hem moet vragen, Heer, help mij, leid mij. Dat ik niet terechtkom, Heer, dat ik een hut word. Een hut die helemaal verscheurd is. We hebben een andere levenshouding nodig. We hebben een andere manier van omgaan met het huis van God nodig. En denk niet dat de Heer dat niet ziet. Wat wij zeggen, wat we doen en hoe we handelen. De Heer ziet alles. De Heer heeft lang genoeg gewacht voordat hij met deze boodschap kwam. Dat hij die vervallen hut gaat oprichten. Dat is niet voor niets. Dat betekent dat we iets anders moeten gaan doen met ons leven. Dat we ons leven moeten stellen tot eer en glorie van de Heer. Dat hij in ons leven een grote en machtige dingen kan en wil gaan doen. En ik zeg, er is nog heel veel nodig. Er is heel veel nodig. In mijn leven is er veel nodig. Maar ik kan je vertellen, er is heel veel nodig in het leven, in de gemeente. God is het die ons wil bijstaan. Daarom heeft hij Jezus Christus naar deze wereld gezonden. En ik pak nog één tekst eruit. Vers 18 zegt, laat 17 erbij pakken. Als afval is hij met vuur verbrand, zegt de Bijbel. We hebben het over die wijnstok. Door uw dreigende aanblik gaan ze te gronden. Maar vers 18 zegt: uw bescherming zij over de man van uw rechterhand. Over het mensenkind dat gij hebt grootgebracht. Hier staat toch iets moois. Dat God onszelf groot brengt. Dat God zelf is die voor ons zorgt. Dat hij het is die over ons waakt. Elke dag weer opnieuw. Maar Ava's pleit voor het volk van God. Hij pleit voor het volk van God. Dat ze niet omkomen. Dat de Heer weer ze in bescherming wil nemen. Dat de Heer weer van plan is. Iets anders in hun leven te doen. Dan in de situatie waarin ze eigenlijk terechtgekomen zijn. Hij zegt, want als wij dat doen. Laten we dat lezen. Wat staat in 18. Hij zegt, uw bescherming zij over de man van uw rechterhand. Over het mensenkind dat gij u hebt grootgebracht. Dan zullen wij niet van u wijken. Hij doet de Heer hier een belofte. Hij zegt, als u dat doet, dan zullen we niet van u wijken. Dan zullen we blijven bij u. Dan zullen we de weg met u gaan. Dan zullen we van u niet wijken. Maak ons leven. Dat is zijn gebed naar de Heer toe. Maak ons leven. Dan zullen wij uw naam aanroepen. De Heer heeft het al gedaan door Jezus Christus. En wij zouden hier niet in terecht moeten komen. Want de Heer heeft door Jezus eigenlijk ons verzoend. Hij heeft alles gedaan wat hij wilde. En hij heeft de zonde op zich genomen. Om ons eigenlijk te herstellen. Heere, de God der Heerscharen, herstel ons. Doe uw aanschijn lichten opdat wij verlost worden. Verlossing, dat is wat nodig is. En misschien is het nodig dat, ik weet het niet, dat sommige mensen inderdaad verlossing nodig hebben. Want het kan zijn dat je in dit leven, en daar ben ik vroeg genoeg achtergekomen toen ik de Heer begon te dienen, dat er sommige dingen in onze levens gebeuren omdat wij gebonden zijn. Gebonden door machten van de duisternis. En heel vaak is dat zo dat wij er zelf verantwoordelijk voor waren. Wanneer het ons niet goed ging, dan zochten we iemand die we vroegen van, denk je, ik heb al lang last hiervan, ik heb al lang een probleem, denk je dat er iets is? Dan zegt die persoon, ja, ik ken iemand, hij woont achter daar in de jungle. Hij kan je helpen. En dan ga je. En wat die persoon doet, ik heb met mensen gesproken die ik goed ken, die ook geweest zijn, die nu bekeerd zijn, en die vertellen me, en dan komen ze daar bij iemand die rondom zich kijkt in de omgeving en die zoekt de meest smerige kreek of sloot die er is. En die haalt met zo'n kom water uit die sloot. En dan wordt er muziek gespeeld. En dan wordt het over je gegoten. En jij komt terug daar vandaan. Ik ben helemaal, voel me nou helemaal goed. Maar ik weet niet waarvan. Maar wat we niet weten, die sloot is niet zo erg. Je zou zeggen dat is erg, maar die sloot is niet zo erg. Wat erg is, het zijn die demonische machten die die persoon over je heen giet. Waarom? Omdat je gaat naar iemand die demonen als vrienden heeft en wat die handelt met demonen. En dan merk je, denk je van het gaat goed, het gaat geweldig in mijn leven. Maar dan komen er een aantal jaren daarna en dan gaat je leven opeens bergafwaarts. Bergafwaarts. Ja, dan kom je en dan bidden mensen voor je en dan gebeurt er niets verder. Bergafwaarts. En dan weet je geen oplossing meer. En dan schreeuw je het uit. Mijn God, waarom kan er iemand me niet helpen? Artsen kun je niet helpen. Niemand kan je helpen. De enige die je kan helpen is Jezus Christus. Maar dan moet je wel je knieën buigen. Dan moet je wel zeggen van, al die rommel die zij over me gegoten hebben, ik neem vanaf nu, neem ik er afstand van. In Jezus naam. Het bloed van Jezus Christus dekt mij. Geen enkel slootwater, geen enkel woord die mensen over je uitspreken. Want denk erom, Mensen spreken woorden over je uit. Maar we vergeten wat de Bijbel zegt. Dat dood en leven zijn in de macht van de tong. En dat betekent dat we ons leven niet een beetje onverschillig kunnen leven. Dat we ons met ons leven wel daadwerkelijk goede keuzes moeten maken. Dat we ons niet moeten laten verleiden door de boze. Maar dat we in Jezus moeten blijven. In Jezus. En dat is wat we nodig hebben. Dus als er iemand is die denkt van ik ervaar een... Kom, laten we met je bidden. Ah, die macht die op dit moment zijn heerschappij voert. Want dat is ook de reden waarom mensen zeggen van ik ga niet naar een bidstond. Nee hoor. En dat doe je niet uit jezelf. Het is wel een gedachte die in je opkomt. Maar het is wel een macht die tot je spreekt. Die zegt van, naar de bidstond. Ik denk die mensen van elke keer, die bidden dit en die doen dit. Nee, ik ga niet naar de bidstond. Je doet het niet uit vrije wil. Alleen weet je het niet. Je gaat gewoon niet. Je neemt een vijandige houding tegen de dingen waarvan God heeft gezegd. Dat is nou jouw verlossing. Hieruit ga je verlost worden. Maar je moet het wel willen. Je moet wel die stap wagen en te zeggen, Heere, dan verneder ik mij maar, hoor, Heere. Maar Heere, verlost u mij maar. Bevrijdt u mij maar. Geneest u mij maar. Want God wil je genezen. Maar als jij die machten des duisternis de ruimte geeft in je leven, luister, je kan nooit, als je de Heere dient, twee wegen dienen. Je kan niet zeggen van, vandaag ben ik een beetje hier als mijn familie en mijn kennissen er zijn, en zondag ben ik in de kerk. Als hij aanbidt, uw troon. En door de weg, dan is het toem, 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 toem. Maar dan gaan we ook mee. Die keuze is geheel aan jou. Die keuze is geheel aan mij. Ik moet zeggen, als iemand daarmee komt, in Jezus' naam, weg ermee. Dit wil ik niet meer in mijn leven zien. Dit hoort niet in mij. Waarom? Ik ben gekocht en betaald door het bloed van het lam. Jezus heeft zijn leven niet zomaar gegeven. Hij heeft het gegeven omdat hij ons terug wilde winnen. Hij wilde van ons die tempel maken. Die tempel waar God naar uitstraalt. Die tempel die in zijn vizier is. Daar wil hij iets geweldigs van maken. Allen die dat doen... Er komt een dag waarbij ze verder omlaag gaan. En er komt een dag, als ze niet de keuze maken, dat het heel slecht gaat. Maar God is een geweldige God. Want dit is wat de Heer eigenlijk met zijn volk eigenlijk gezegd, over zijn volk gezegd heeft. En wat zijn plannen waren met zijn volk. Maar wij weten toch wel beter. We gaan even kijken in Jacobus. Jacobus. Jacobus, en dan gaan we naar hoofdstuk 2. Ik moet mijn bril even pakken. Jacobus hoofdstuk 2. Nou, voordat ik hem hier gevonden heb, misschien kunnen we daar even kijken, dan zijn we er nog sneller. Kijk wat hier opgetekend staat. Dat is het woord van God, hè. Jacobus 2, vers 13. Laten we even verder gaan. Ja, verder. Dit is het woord van God. Want onbarmhartig zal het oordeel zijn over hem die geen barmhartigheid bewezen heeft. Dat is wat Gods woord zegt. En dan gaat hij verder en dan zegt hij, barmhartigheid echter roemt tegen het oordeel. In een andere vertaling... Dan staat het zo mooi, barmhartigheid overwint het oordeel. God heeft gezegd dat dit zijn plan was met het volk. Maar het hart van God ziet er anders uit. Het hart van God is een hart dat vol barmhartigheid is. Barmhartigheid, zegt de Bijbel, overwint het van oordeel. Asaf heeft gebeden, Asaf heeft gesmeekt. Zal u dat doen? Die stek die u uit weg hebt gehaald, zal u dat zo? We zijn een bespotting geworden. Wat doet God? Hij verandert het. Hij brengt een keer in die situatie. Dat kan hij alleen. Want hij heeft in jou en mij geschapen. Hij heeft alle dingen in deze wereld. Maar wij moeten ervoor zorgen dat wij de juiste keuzes maken in ons leven. En we moeten dingen niet aan ons voorbij laten gaan. Want de Heer ziet ons. De Heer, hij wacht op ons. Hij verlangt naar ons. Dat wij komen in zijn nabijheid. Onbarmhartigheid zal het oordeel zijn over wie geen barmhartigheid heeft bewezen. Maar de barmhartigheid overwint het oordeel. En dat is een prachtige uitdrukking daar in het woord van God. Dat wij mogen weten dat God een barmhartige God is. Weet je, en als we kijken en ze zeggen van, maar wij zijn Israël niet. Laten we snel even kijken in Efeze 2. Dan kijk dan wat Gods woord daar zegt. Nou, niet over Israël, maar over ons. Efeze 2. Efeze 2, vers 3. Ik val er zomaar eigenlijk in. Vers 3 zegt trouwens, ook wij allen hebben vroeger daarin verkeerd. In de begeerte van ons vlees. Handelende naar de wil van het vlees. Hier is het heel duidelijk wat Gods woord zegt. Dat wij, indien we de Heilige Geest niet hebben, indien we Gods leiding niet hebben, dat we gaan handelen naar de wil van ons vlees. En dat is gewoon wat ze in de wereld doen. Dat is gewoon waar die mensen hier in duistere praktijken eigenlijk naartoe verleiden. Waar die mensen eigenlijk willen hebben. Maar eigenlijk is ons hele leven is naar de wil van ons vlees. We hebben Jezus nodig om daarvan verlost te worden. En dat is wat Gods woord zegt. Kijk, we hebben allemaal daarin gewandeld, zegt. Handelende naar de wil van het vlees. En van de gedachten. En wij waren van nature evenzeer als de overige kinderen, zegt de Bijbel, des storms. We zijn niet anders geweest. We zijn exact hetzelfde geweest, zegt de Bijbel. Maar God echter. Oh, ik hou hiervan, want hier komt het goede. God echter, die rijk is aan erbarming. Oh, ik hou hiervan. God die rijk is aan erbarming. God die rijk is aan barmhartigheid. God die rijk is aan medelijden. Want die God dien ik. Die God, die, hij is rijk daaraan. Hij is rijk aan medelijden. En vandaag zie je dat ook. En de Bijbel zegt, heeft om zijn grote liefde, waarmee hij ons heeft lief gehad, ons, hoewel wij dood waren voor hem, door onze overtredingen heeft u ons medelevend gemaakt met Christus. We komen uit een situatie die niet goed was, maar door genade, door liefde, door barmhartigheid heeft de Heer ons daarvan verlost en heeft hij ons gebracht nu in zijn koninkrijk, onder zijn leiding. Om te wandelen nu naar zijn wil, naar zijn plan die hij voor ons weggeeft. En dat plan dat leidt tot een leven van zegen. Dat leidt tot een leven van eeuwigheid. Dat plan heeft hij klaar liggen voor ons. Maar indien mensen dat niet willen, de weg is heel duidelijk waar je naartoe gaat. En het is aan ons om die keuze te maken. Echt aan ons. Zodat we ons niet laten misleiden eigenlijk door de boze. En dan zie je dat. Hij zegt, ons, hoewel wij dood waren, door de overtredingen medelevend gemaakt met Christus. Door genade zijt gij behouden. Ik ken niemand die door eigen kracht behouden is. Ik ken niemand die door eigen kracht behouden is. Ik ken niemand die door goed doen behouden is. Niemand. Echt niemand ken ik. De Bijbel zegt, door genade ben je behouden. Door genade ben je gered. Door genade ga je niet ten gronde. Omdat God genadig is. En ik ben daarvoor dankbaar dat ik weet dat ik het zelf niet kan. En ik zie in mijn leven, zie ik vaak ook de teleurstellingen. Maar dan kan ik tot de Heer toe gaan en dan bidden en vragen dat Hij mij verlost. Dat Hij in mijn leven een verandering kan brengen. De Bijbel is toch een geweldig boek. En de Bijbel zegt, en hij heeft ons mede opgewekt. Hij heeft ons niet alleen gered, maar hij heeft ons ook opgewekt. Net als die tempel, opgered. Net als die hut die opgewekt wordt. en ons mede een plaats gegeven in de hemelse gewesten, in Christus Jezus. Om in de komende eeuwen de overweldigende rijkdom van zijn genade te tonen. Naar zijn goede tierenheid over ons in Christus Jezus. Want, nog een keertje, door genade zijt gij behouden. Door het geloof en niet uit uzelf. Ik ben het niet zelf. Ik ben alleen maar door genade ben ik behouden. Alleen maar door genade ga ik ook door met de Heer. Het is een gave van God en niet uit werken. Maar God is een grote en een machtige God. En mensen die in het koninkrijk van God hun krachten hebben gegeven, die eigenlijk gekomen tot relatie met God, die hebben de Heer leren kennen op een geweldige wijze. We gaan kijken in Klaagliederen. Zo'n prachtige dingen. Een prachtige naam voor een boek. Klaagliederen. Maar die persoon die hier schrijft, die is tot inzicht gekomen. We gaan kijken naar vers 22. Kijk wat daarop getekend staat. Zijn we er? Hoofdstuk 3, vers 22. Klaagliederen 3, 22. Wat staat hier? Het zijn de gunstbewijzen. Deze persoon is tot inzicht gekomen. Hij zegt, het zijn de gunstbewijzen. Het zijn de genadebewerkingen. Het zijn de genadetoepassingen. Je kan het medelijden die God heeft gehad, zodat wij niet omgekomen zijn. Er zijn mensen die gelegenheid niet gehad hebben om in een kerk te komen, dat iemand voor ze bidt, dat Jezus in zijn hart komt. En die persoon vergaat. Die persoon overlijdt. Wat denk je dat er met zo iemand gebeurt? Maar deze persoon kan zeggen, het zijn de gunstbewijzen des Heren dat wij niet omgekomen zijn. Want, ik weet niet wie die persoon die woorden gegeven heeft, maar de Heilige Geest heeft hier een geweldig werk gedaan. Want zijn barmhartigheden houden niet op. Deze God wil ik dienen. Zijn barmhartigheid houdt niet op. Elke keer weer opnieuw. Kan ik tot hem komen. Nog sterker. Vers 23 zegt. Elke morgen zijn zij nieuw. Elke morgen. Daarom wanneer je 's morgens opstaat. Je kan wel aan misschien een lekkere brood denken die je straks gaat eten met een heerlijk beleg. Maar misschien is het goed om eerst even te danken dat je de nacht bent doorgekomen. Hier staat iemand voor jullie die regelmatig, niet één keer, niet twee keer, niet drie keer, regelmatig in de nacht is opgehaald. En ik wist niet eens dat ik opgehaald was. Maar toen ik weer bijkwam, toen lag ik ergens in een ziekenhuis. Het zijn de gunstbewijzen des Heren dat we niet omgekomen zijn. Ik wist niks. Maar toen ik wakker werd, wist ik niet waar was ik. Ik weet het niet. Elke morgen zijn ze weer nieuw. Maar ik ben God wel dankbaar dat ik hem toen had leren kennen. Dat ik hem elke dag op mijn knieën kon danken, Heer. Dat u het doet, Heer, in mijn leven. Dat u over me waakt, Heer. Dat mijn liefhebbende vrouw zelf op die momenten niet eens wist hoe ze daarmee moest omgaan. Maar het zijn de gunstbewijzen des Heer dat wij niet omgekomen zijn. En dat is ook de reden waarvan ik voor mezelf zeg van, ik zal die tegenstander in mijn leven geen millimeter geven. Als ik erachter kom dat ik door hem verleid word, leg ik hem gelijk het zwijgen op. En dan ga ik weer naar de Heere toe. En dan vraag ik dat de Heere mij leidt. Dat de Heere het over van me neemt. Dat de Heere niet mijn wil, maar zijn wil in mijn leven doet. Want daar gaat het om in het leven. Als je de Heer wil dienen, gaat het niet om jouw wil, maar het gaat om de wil van de Heer. Wat heeft Jezus geleerd toen die discipelen vroegen, Heer, leer ons bidden. Vader, niet mijn wil, maar uw wil geschieden. En dat betekent dat ik, hoe, als ik het nou leuk vind of niet, maar ik vind het leuk, dat ik mezelf moet vernederen voor de troon van de Heer. Dan kan hij in mijn leven werken. Als ik mijn eigen wil doe, kan hij niet in me werken. Dan zegt hij van, nou, dan moet je maar in eigen kracht zien te komen waar je wilt zijn. Maar dan weet ik ook dat ik het niet ga redden. Weet je, we hebben nodig dat wij met de Heer deze weg gaan. God heeft ons eigenlijk geen straf, maar hij heeft verzoening gebracht. Hij heeft ons genade geschonken. En als noodzakelijk voor jou en voor mij. Ik kijk naar de tijd. Ik kan nog even, heel even. Weet je, Jozef, dat is een prachtig mooi verhaal in de Bijbel over genade. Jozef, die wordt door zijn broers verraden en als slaaf verkocht. En Jozef die krijgt bekendheid in Egypte. Door Jozef zijn trouw, ook in die momenten van slavernij en gevangenis, blijft, vindt hij genade. Waar vindt hij genade? Bij God. En God zorgt ervoor dat hij genade vindt bij de farao. Uiteindelijk wordt Jozef de tweede in bevel in Egypte om het koninkrijk door een ernstige hongersnood heen te leiden. Egypte is in een zware hongersnood en Jozef krijgt de taak op dat moment als tweede in bevel om Egypte er doorheen te leiden. En dan zie je, dan komt er iets dat ook zijn familie die niet in Egypte woont, honger heeft, problemen heeft. Als ze niet uitkijken, komen ze eigenlijk om vanwege die honger. En wanneer die hongersnood eigenlijk zijn familie zodanig treft, komen zijn broers onbewust, ze weten het niet, naar hem toe. Waarvoor? Voor hulp. Op zoek naar voedsel. Voor hun gemeenschap. Voor de familie. En dan zie je iemand die het hart van de Heer heeft. Die het hart van de Heer heeft ontvangen. En in plaats van wraak te nemen, koestert Jozef voor hen genade. Hey, hier spreken we over iemand die veranderd is. Die ze eigenlijk zo kwaad hebben behandeld. Slecht hebben behandeld. En dan komen ze voor die situatie. En dan staan ze daar zo. Maar ze weten niet eens dat het Jozef is. En in plaats van, want hij had de kracht, hij had de macht, hij had de autoriteit op dat moment om zichzelf te laten gelden. Die autoriteit had hij. Dat was de tweede in bevel in Egypte. Maar in plaats van dat hij dat doet, schenkt hij genade. Dit is wat de Heer vraagt nu van een wederom geboren kind van hem. Dat wij niet op wraak, lusten uitgaan. Dat we niet mensen daar waar het ons goed uitkomt, de pan uitvegen, allemaal lelijke dingen zeggen. Nee, maar dat wij zoals die Jozef, dat voorbeeld van Jozef aanhoudende, laten we genade doen. Geen vergelding, als tweede in bevel. Nee, het machtigste komt. Om zijn broers te straffen had hij de mogelijkheid voor hun zonde die ze hem hadden aangedaan. En in plaats daarvan onthult hij hen, na een paar dingen die hij laat zien over zichzelf, onthult hij hen wie hij is en toont hij hen medeleven. Hij erkent hoe God hun zondige daden gebruikte om zelf hem vooruit te sturen, om veel levens te redden. Zelfs de levens van zijn familie. Vaak ga je door dingen heen en dan denk je, waarom ga ik hier doorheen? Waarom moet ik dit probleem, waarom moet ik het dragen? Waarom laat de Heer dit toe in mijn leven? En andere mensen zeggen van, ik stop ermee. Want als ik een kind van God ben, dan gebeuren deze dingen niet. Maar hier zien we een ander voorbeeld. God is geen God die we zomaar, zeg maar, met een AI zomaar even kunnen bedenken wat hij gaat doen. Nee, hij handelt zoals hij wil dat hij moet handelen. En zie je, hier zie je dat Jozef vooruitgestuurd is. Maar dat wist Jozef op dat moment niet. Jozef ervoer duidelijk verraad. Wat ze met hem gedaan hadden. Maar wat de Heere van zijn plan was, is om Jozef vooruit te sturen. Zodat wanneer zij honger zouden krijgen, dat hij ze genade kon zijn. Dat hij ze voeding kon geven. Dat hij ze kon vergeven. Dat is het verhaal nu. Dat is het verhaal van een wedergeboren kind van God. Die zint niet op wraak, die zint niet op kwaad spreken, die zint niet op al dat soort dingen. Die ziet alleen maar dat de Heer een geweldig plan kan hebben. Een geweldige situatie dat de Heer dat wil gebruiken om zijn koninkrijk meer en meer zich te geven. Meer en meer. Dat mensen dat meer en meer gaan zien ook. Ondanks kwaad eigenlijk. Ze wilden eigenlijk niet anders dan dat hij van deze wereld eigenlijk weggenomen zou worden. Daarom verkochten ze hem ook als slaaf. Maar hier zien we dat de Heer dat ten goede gekeerd heeft. En dat Jozef hen kon vergeven. Dat hij die relatie met zijn familie, zijn broers, zijn vader compleet kon herstellen. Dat kon alleen maar omdat er in zijn hart een verandering had plaatsgevonden. En die verandering, die wil God in het hart van ieder van ons hier zo. Van ons allen wil hij dat. God verlangt van ons dat wij niet onze wil, maar zijn wil gaan doen in deze wereld. En dat is niet zo moeilijk. Dat is gewoon de Heer elke keer weer vragen, Heer, wat wilt u vandaag? Wat wilt u in mijn leven? Moet ik nu, Heer, een antwoord geven? Moet ik nu, vertellen wat er eigenlijk diep binnen in mijn hart omgaat? Of moet ik mijn mond nu houden? Het is aan ons. Het is elke keer aan ons. Van de week gaf ik mevrouw een antwoord over iets. Maar zij wist niet wat ik ermee bedoelde. En het eerste wat ze tegen me zei. Ik zei het al, je bent een Chinees. Je probeert terug te pakken wat iemand... Maar dat was helemaal niet de bedoeling. Maar je moet wel eerst zo zijn om dat te gaan bedenken van je man dat hij een Chinees is. Nou, ik zie geen enkel Chinees ding hier allemaal. Maar ik weet wel, ik heb een Heer die van me houdt. Ik weet wel, het is een Heer die eigenlijk voor ons zorgt. Het is wel een Heer die ons draagt door moeilijke omstandigheden. Chinezen, ik ben ook blij met Chinezen hoor. Want ja, ze zijn ook lieve mensen. Ze koken lekker. Ze zijn vriendelijk. Ze zijn nederig. Ja, ik hou van ze. Maar ik ben geen Chinees om iemand terug te pakken. Ik wist niet dat Chinese mensen terugpakten, maar mijn vrouw heeft die wijsheid wel. Dat Chinezen je proberen terug te pakken, ik weet het niet. Maar ik weet wel, God houdt van mij. En hij is een grote en een barmhartige God. Dus deel die gedachte van terugpakken, zoek een prullenbak en erin. Want die gedachten horen niet in het koninkrijk van God. Want dat is de boze, ja, die gaat je vertellen, probeer je te pakken. Hij probeert je te pakken. Je hebt net iets gezegd, daarom zegt hij dat. Nee. Wat ik zeg, heeft het wel degelijk, heeft het een doel voor het hele huis, voor alle dingen die we doen. Maar dat is wat we, het ligt zo voor ons. En we kunnen heel makkelijk, kunnen we zeg maar, daarin, in die val trappen, dat we zeggen van, daarom zie je, ik tak zo, maar ik weet dat waarom, precies. Ja, je hebt het al gelijk, je hebt al iets klaargelegd, wanneer dat ding komt, dat je gelijk gaat slaan. Maar je moet niet slaan. Je moet lief hebben, je moet een buiging geven, je moet een hand geven, een omhelzing geven. Want God is bij machten om alle dingen te veranderen. Ook in mijn leven, ook in jouw leven. Laten we de Heer bidden en vragen. Dat Hij aan zijn koninkrijk, dat Hij aan zijn tempel gaat bouwen. Hemelse Vader, ik dank U, ik prijs U, ik eer U, o Heer. Heer, voor ons ligt, Heer, een open weg. En die weg, Heer, die kan U alleen, Heer, voor ons klaarmaken. Ons daardoorheen leiden. We hebben u nodig, Heer. Heer, wat er nodig is, Heer, zoals u zegt in uw woord, u zal die vervallen hut van David weer oprichten, Heer. Heer, voor mij is dat duidelijk, Heer, dat ik het zelf niet kan. Maar dat ik bij u kom, moet komen, Heer, om hulp te vragen. En ik vraag hulp, Heer, voor mezelf. Heer, richt op, o God, wat niet tot uw eer is. Richt op, o Heer, in de gemeente waar u mij geplaatst hebt, Heer, wat niet tot uw eer is. Maak ons, o God, Heer, wederom geborenen. Maak ons, o Heere, degene die u wilt dat we zijn zullen. Help ons, Heer. We hebben u nodig, Heer. In alles wat we doen, Heer, merk ik, Heer, dat wij bij elke beslissing, Heer, bij elke gedachte, dat wij u nodig hebben. Leer ons, Heer. Geef ons een geest van onderscheiding, Heer. Dat we kunnen onderscheiden, Heer, de dingen die op ons afkomen. Als ze nou van u zijn of als ze nou van de boze zijn. En u, Heer, wil dat doen, want u houdt van ons. Heer, uw barmhartigheid, Heer, die is zo groot. En daarom zegt uw woord, het zijn de gunstbewijzen van de Heer, dat wij niet omgekomen zijn, omdat u van ons houdt, Heer. Uw gunstbewijzen zijn groot, Heer. En Heer, elke dag weer nieuw. Heer, ik vraag u, ga uw gang, Heer. Werk in onze harten, Heer, en neem het van ons over. Ik dank u en prijs u, mijn God, in Jezus' wonderbare naam. Halleluja. We halen nog een offer bij.